Fijn het woord te mogen delen. En we gaan naar het mooiste Bijbelboek vanmorgen. En dan het mooiste hoofdstuk van het mooiste Bijbelboek. Welk is dat? Dat zou een hele verwarring geven als ik iedereen laat opstaan. Hè? Maar we gaan naar Jozua hoofdstuk 3. Jozua hoofdstuk 3. En ik hoop dat u straks begrijpt waarom ik zo enthousiast ben voor dit hoofdstuk. Schitterend. Jozua 3 en 4 is eigenlijk samen één verhaal. We kunnen het onmogelijk helemaal gaan lezen, dat duurt te lang. Ik ga u een stukje voorlezen uit Jozua 3 van vers 9 tot 17. Het is een deel van het verhaal van de... Wij lezen Jozua 3 vanaf vers 9. Jozua riep toen het volk bij elkaar en zei: luister naar de woorden van de Heer uw God. En hij vervolgde: u zult merken dat de levende God in uw midden is en beseffen dat hij het is die de Kanaanieten, de Hethieten, de Giewieten, de Perizieten, de Gergazieten, de Amorieten en de Jebusieten voor u op de vlucht zal jagen. De ark van het verbond met de Heer van de hele aarde gaat immers voor u uit de Jordaan in. Kies nu 12 mannen uit elke stam van Israël. Op het moment dat de priesters die de ark van de Heer dragen, de Heer van de hele aarde, de Jordaan ingaan, zal de stroom tot stilstand komen en zal het water oprijzen als een dam. Toen het volk het kamp had opgebroken om de Jordaan over te trekken, gingen de priesters die de ark van het verbond droegen voor het volk uit. Zodra de priesters bij de Jordaan waren gekomen en hun voeten door het water werden omspoeld, de Jordaan stond de hele oogsttijd buiten de oevers, kwam het water tot stilstand en vormde het een dam, heel in de verte bij de stad Adam die vlakbij Saratan ligt. Het water dat naar de Zoutzee ging, ofwel de Dode Zee, stroomde helemaal weg. Het volk trok over ter hoogte van Jericho. De priesters die de ark van het verbond met de Heer droegen, bleven precies in het midden van de bedding van de rivier staan, terwijl heel Israël overtrok, tot de laatste man. Zover dit stukje, misschien het hart van het verhaal, als de opdracht komt tot Jozua, hij het volk verder instrueert. Het boek Jozua valt eigenlijk uiteen in drie delen. Het eerste is de intocht van het beloofde land. Het tweede is de verovering van het beloofde land. En het derde deel is de verdeling van het land. Het is natuurlijk veel te veel om er allemaal deze morgen op in te gaan. Wij beperken ons tot de intocht en dan is eigenlijk dit het kardinale deel, het essentiële deel. Even nog misschien het grotere plaatje, de intocht van Kanaan. Dat is eigenlijk het begin van de hele historie van Jozua. Daarvoor heb je in de Bijbel alle verhalen van Mozes. Je zou kunnen zeggen, Mozes is de man van de uittocht en Jozua is de man van de intocht. En dat is een schitterend beeld. Mozes die heeft natuurlijk een geweldige rol gespeeld. Eerst, u kent de verhalen van de 10 plagen, hoe hij uiteindelijk de farao op de knieën heeft gekregen door de kracht van God. En dan hebben ze tenslotte het Pascha gevierd en dan zijn ze uitgetrokken, midden in de nacht, en ook de Schelfzee zijn ze doorgetrokken. Maar Mozes, de man van de wet, en hij was niet degene die hen in het beloofde land kon brengen. Waarom? Omdat de wet is ontoereikend om iemand binnen de genadesfeer van God te brengen. Daarom moest Mozes eigenlijk het veld ruimen voor Jozua. U weet, hij heeft een keer een kleine misstap begaan. Hij heeft God gezegd, ja, je zal het beloofde land niet binnengaan. En was dat nou, heel veel mensen zeggen, wat wreed was dat van God? Wel, het ging eigenlijk dan voor God om het grote beeld. Mozes, de man van de wet, bracht het volk tot de grens van Kanaan. En dan komt Jozua, die een beeld is van Jezus Christus, en die mag ze binnenbrengen. Niet de wet, maar de genade van God was de grondslag eigenlijk om het beloofde land binnen te gaan. En dan is Jozua een beeld van Jezus Christus. En Jozua door zijn hele leven, u weet waarschijnlijk wel dat de naam Jozua en de naam Jezus, dat is eigenlijk één en dezelfde naam. Jozua is de Hebreeuwse versie, Jezus is de Griekse versie. Maar beide namen betekenen exact hetzelfde, de Heere redt. En in dit verhaal door Jozua. En dan mogen ze zo het land binnengaan. Dan laten ze de woestijn achter zich. En gaan ze het land overvloeiende van melk en honing binnen. 40 jaren de dorre, droge woestijn. Met alle teleurstelling, met alle moeite, alle strijd die daarbij hoorde. En dan komt het moment dat men het beloofde land mag binnengaan. Wat een kolossaal moment, wat een heerlijk moment in de geschiedenis van Israël. De woestijn verlaten om het beloofde land binnen te gaan. Ik denk dat het een van de mooiste momenten is van de hele geschiedenis van Israël. Ik weet, eigenlijk wordt er zo veel te weinig aandacht aan besteed. Er zijn kerken die gaan de hele, elk jaar zo globaal de Bijbel door. En altijd komt de uittocht heel uitgebreid aan bod. Maar de intocht, dat is het hoogtepunt. Voor mij en ik hoop ook voor u. Ik wil vanmorgen drie verschillende aspecten wijzen eigenlijk van dat wat hier gebeurt. En het eerste is heel vanzelfsprekend de historische boodschap van dit verhaal. God heeft al aan Abraham beloofd, even daarvoor, dat het volk zou 400 jaar in ballingschap verkeren, in een vreemd land, onder vreemde heersers, en ze zouden daar verdrukking ondergaan. Maar God heeft ook beloofd, Genesis 15, dan zal men terugkeren. Genesis 15, vers 16, als ik het wel heb. Men zal terugkeren naar het beloofde land, het land waar Abraham dus al woonde en Isaac en Jacob, maar God voorspelde, men zal naar Egypte gaan. De naam wordt daar niet genoemd, maar God zegt in een vreemd land zul je verdrukt worden, maar dan zul je terugkeren. En nu in Jozua 3 en 4 is het moment dat men dat beloofde land terugtrekt. Dus dat het woord van God vervuld wordt, dat het woord werkelijkheid wordt. En we zien twee geweldige dingen van onze God. In de eerste plaats, God is trouw aan zijn woord. En wat is het heerlijk? Ik las een paar dagen geleden dat er staan duizenden beloften in de Bijbel. Ik weet het aantal niet meer wat die man noemde. Maar dan zullen ook al die duizenden beloften door God vervuld worden. Niet één zal er blijven liggen of onvervuld blijven. En hier vervult God de belofte. Maar wat heeft God moeten doen om het volk hier te brengen? Wat is het ook een uiting van de grootheid van onze God? En weet u, daar kom ik eigenlijk gelijk bij het tweede punt. Dat is de profetische boodschap. Onder Jozua kwam men in het beloofde land. Maar u weet ook dat een aantal eeuwen later is de zonde van het volk zo groot dat God ze in ballingschap weer heeft laten gaan. De Babylonische ballingschap. En dan is er opnieuw de belofte van God: ik zal je terugbrengen. Er staat vele keren in de boeken van de profeten, ik denk aan de profeet Jeremia, aan de profeet Jesaja: je zult terugkeren, want hier wil ik je zegenen. Hier, deze plek heb ik voor jullie bestemd. En ze zijn teruggekomen, helaas maar een klein deel. Onder Ezra en Nehemia, in die Bijbelboeken kunt u dat ook lezen. Dan gaat eigenlijk de belofte van God weer in vervulling. Hier wil ik je zegen. Deze plaats heb ik voor jullie bestemd. Dan zijn ze daar. U weet ook, er is in die tijd nog weer een tempel gebouwd. De tempel van Zerubabel. En ze hebben daar gewoond een aantal eeuwen. En dan gaat het weer mis. En dan zijn er de Romeinen. En die hebben het nog grondiger gedaan dan de Babyloniërs. Die hebben het volk verdreven, verjaagd, bijna tot de laatste man. Over de hele aarde. En ze zijn naar het westen, naar het zuiden en naar het oosten getrokken. Maar één ding dat hoopgevend is, is de belofte van God. Je zult terugkeren. En vele van die beloften uit het boek Jesaja en Jeremia, die staan eigenlijk nog recht overeind, want ze zijn niet ten volle vervuld in de dagen van Zerubabel en Ezra en Nehemia. Maar God zal ze vervullen tot de laatste toe. En ja, we zien het voor onze eigen ogen gebeuren in de 20e en de 21e eeuw. De stroom is begonnen en de stroom die gaat nog door en door en door. En ze zullen daar komen op de plaats waar God hen hebben wil. En dan is Jozua uit het Oude Testament een prachtig beeld van Jezus die in onze dagen de moeilijkheden zal overwinnen zoals Jozua dat moest doen in zijn tijd. Begrijpt u dat Jozua een profetisch type is, een beeld is van Jezus Christus, die zal optreden in de eindtijd om Israël echt daar een bestaan te geven. Men is daar nu voor een deel teruggekeerd in eigen kracht en vechten nog in eigen kracht tegen de vijanden. Er zal een moment komen dat de vijandelijke macht en... Oei, daar gaat iets mis, maar... Het goede nieuws is, het kan misgaan, maar alle moeilijkheden worden overwonnen. Ja? De... vijandschap was het laatste wat ik zei van de volken rondom. Die zal zo groot zijn dat er een moment zal zijn dat het lijkt dat Israël er helemaal niet meer tegen opgewassen zal zijn. En wat zegt de Bijbel? Dan zal Jozua, Jezus Christus, terugkomen. Zijn voeten zullen staan op de olijfberg en hij zal die vijanden uitschakelen en vernietigen. En dan zal hij het koninkrijk van koning David heroprichten en regeren op de troon van David in Jeruzalem. Nergens anders. Het mooiste kunnen we dat lezen in het boek van Zacharia. Maar we waren verzeild in het boek van Jozua. We hebben nog een andere invalshoek te zien, dat is de boodschap die er is voor ons persoonlijk, voor ons allemaal, voor ons nu. De apostel Paulus die schrijft in 1 Korinthe 10 dat alle gebeurtenissen in de geschiedenis van Israël, die zijn ons ten voorbeeld geschied. Dat zijn echt voorbeelden voor ons. Wij kijken als het ware in de spiegel en we kunnen ervan leren. En er zijn allerlei geestelijke lessen, er is een geestelijke boodschap. En zo is het ook met dat prachtige verhaal van de doortocht. En ik denk dat het zo belangrijk is, omdat er vele christenen zijn die eigenlijk lijken op het volk Israël, die kennen de Heer wel. Maar ze leven nog in de woestijn. Ze kennen nog niet de volle rijkdom, de grote rijkdom van Jezus Christus. En ze zijn wel verlost uit Egypte, maar ze zijn nog niet het beloofde land binnengegaan. En dan mag je kijken naar Jozua 3 en 4, wat eigenlijk de sleutel is, waar de toegang is, wat het essentieel is om dat beloofde land binnen te gaan. Dan moet je de Jordaan passeren. Dan moet je die grens overgaan. En ja, ik ga een vraag stellen en die hoef je helemaal niet te beantwoorden, maar het is goed om erover na te denken. Waar sta ik? Leef ik in de woestijn of leef ik echt in het beloofde land? Ik moet heel eerlijk zijn, ik ben lang christen, maar ik denk dat ik ook heel lang in de woestijn gewoond heb. Waardoor? Misschien is dit de hoofdreden dat er een heel aantal dingen waren die ik wel wist, maar die geen echte realiteit geworden waren in mijn eigen leven. En iemand heeft dus zo heel simpel gezegd, wat er dan gebeuren moet, ja, het moet 30 centimeter zakken, van hier naar hier. Dat is heel simpel gezegd, maar wat je weet moet eigenlijk een stuk ervaring worden. En dat is alleen maar genade van God als die verandering in je leven komt. En dan wil je nooit meer terug naar de woestijn, dan wil je daar wonen waar God je optimaal kan zegenen. Nu, wat is het essentiële van het gaan door de Jordaan? Ik heb een bepaald moment ontdekt, er is een klein onderdeel, er is een detail eigenlijk in het verhaal, wat ons helemaal de ogen kan openen voor dat wat God ons leren wil. En dat zijn een aantal ordinaire stenen die een aantal mannen moeten meenemen. En ik wil dat met u heel goed doornemen. En dan hoop ik dat uw ogen opengaan wat God ons eigenlijk leren wil. In Jozua 4, vers 9, daar komt de eerste aanduiding. Het moeilijke is van die stenen dat de teksten staan een beetje verspreid door de beide hoofdstukken. Dus als je het de eerste keer vlug doorleest, dan heb je het nog niet helemaal goed in beeld. Maar ik zal proberen u duidelijk te maken wat er gebeurt met die stenen bij de Jordaan. Hoofdstuk 4, vers 9. Hoofdstuk 3, vers 12. Dat is de eerste. Ik kijk verkeerd op me aan. Hoofdstuk 3, vers 12. Daar zegt God tegen Jozua: wel nu neemt u 12 mannen uit de stammen van Israël, uit elke stam 1. Dat is het eerste wat gebeurt. God zegt: wijs 12 mannen aan. 12 verschillende vooraanstaande mannen uit de stammen van Israël. Er waren 12 stammen. En elke stam wordt 1 man aangewezen. Dat is als ware een vertegenwoordiger van zijn stam. Zo waren er ook 12 verspieders geweest. En nu zijn er 12 mannen uit elke stam 1. Wat moeten deze 12 mannen doen? Wel, dat lezen we in hoofdstuk 4, vers 9. 4, vers 9, daar staat ook: richtte Jozua 12 stenen op, midden in de Jordaan, op de plaats waar de voeten der priesters die de ark des verbonds droegen, hadden gestaan. En ze zijn daar tot op de huidige dag. Ik zal het proberen nog even toe te lichten. Die 12 mannen zijn aangewezen voor men door de Jordaan trok. Ze kwamen van de oostkant. Daar heeft Jozua ze aangewezen en dan staan ze bij elkaar. Dan gaat hij ze instructie geven en zegt: je zoekt allemaal 1 grote steen op. En je neemt die op je schouder. Ja, dat hebben ze gedaan. Misschien moesten ze even zoeken, maar ik denk dat de stenen genoeg lagen. En ze hebben natuurlijk allemaal een behoorlijke steen. Ze wilden niet met een klein steentje, maar met die grote stenen op de schouder. Zijn zij de rivier ingegaan? Wie ging er voorop? Wel, dat waren de priesters met de ark. Dat blijkt heel duidelijk. Die zijn voorop gegaan. Als de eerste priesters hun voeten in het water steken, dan week het water en dan kwam daar een pad en daar zijn de priesters eerst de rivier ingegaan. Maar dan volgen deze 12 mannen met de 12 stenen. De priesters die hebben een plaats gezocht midden in de rivier. Ik denk dat die mannen een klein beetje achteraf gebleven zijn. En Jozua heeft misschien gezegd, leg die steen voorlopig even neer. Maar wat gebeurt er dan? De priesters zijn blijven staan met de ark op hun schouders. Daarna is het hele volk door de Jordaan getrokken. En dan tenslotte zijn de priesters met de ark weer achter hen aangegaan. En dan gebeurt het dat die 12 mannen weer in actie komen. Als de priesters zijn doorgegaan, je kan als waar de plaats zien waar ze de hele dag gestaan hebben op die beetje drassige grond. Dan worden daar die 12 stenen neergelegd. Nog eens een keer, hoofdstuk 4, vers 9. Jozua richtte 12 stenen op, midden in de Jordaan, op de plaats waar de voeten der priesters, die de ark van het verbond droegen, hadden gestaan. Ze zijn daar tot op de huidige dag. Misschien een enkele tientallen jaren later, als dat boek op papier gesteld is, dan schrijft men dat. Ze zijn daar nog. Hij moet daar niet gaan kijken, want die stenen zijn verdwenen onder het water. De mannen hebben dus eerst deze opdracht gekregen. 12 stenen van de oostkant. En die worden neergelegd en opgebouwd midden in de rivier. Zijn ze dan klaar? Nee, dan komt de tweede opdracht. En het zijn diezelfde mannen die dus midden in de rivier staan. Ze hebben de stenen daar neergelegd. Dan lezen we in hoofdstuk 4 vers 8. De Israëlieten deden zoals Jozua bevolen had. Zij lichtten 12 stenen midden uit de Jordaan, zoals de Heere tot Jozua gesproken had, naar het getal der stammen van de Israëlieten en brachten ze met zich naar het nachtkwartier waar zij ze neerlegden. Dat is de tweede opdracht van diezelfde mannen. Ze zijn in de midden in de rivier en dan zegt Jozua, luister, je moet opnieuw stenen opnemen. Eigenlijk wordt die opdracht gegeven in hoofdstuk 4 vers 3, waar staat, neemt 12 stenen op, hier midden uit de Jordaan, van de plaats waar de voeten van de priesters onbeweeglijk staan, breng ze met u naar de overkant en leg ze in het kwartier waar gij deze nacht zult doorbrengen. Dus er worden weer 12 stenen gezocht in de rivier. En die mannen nemen ze op de schouder en ze nemen ze mee naar de overkant. Waarschijnlijk zijn die priesters dus dan eerst gegaan en dan een eindje daarachter, eerbiedig afstand, wordt er afstand gehouden. Maar dan lopen daar weer 12 mannen met 12 stenen. Zijn dat die eerste stenen? Nee, die blijven in de rivier. Ze hebben 12 andere stenen nu en ze nemen ze mee het beloofde land in. En die worden gebouwd op de plaats waar zij gaan overnachten. En die wordt nog genoemd in datzelfde hoofdstuk, hoofdstuk 4 vers 20. Die 12 stenen welke men uit de Jordaan genomen had, richtte Jozua te Gilgal op. Gilgal was de eerste plaats waar ze overnachten in het beloofde land. 8 kilometer verder, dus dat was nog een hele wandeling. He? Dus u begrijpt dat ze niet teruggaan, maar dat het gaat in deze volgorde. Eerst de stenen leggen in de rivier, 12 andere stenen pakken en dan wandelen, lopen helemaal naar Gilgal toe. En daar wordt het tweede gedenkteken opgericht. Als deze 12 mannen achter de priesters aangaan en de priesters de oever beklommen hebben, en die mannen ook met hun stenen, wat gebeurt er dan? Dan stroomt het water terug door de bedding van de Jordaan. En dan kan je er niks mee doen. Ik las in één boek, hè, die was een heel geleerde man, maar die had het verhaal eigenlijk niet goed begrepen. En die zei, ze moesten eerst in Gilgal zijn en dan teruggaan om nog die stenen in de Jordaan te leggen. Nee, dat is onzin. Dat water stroomde daar al. Er is een paar uur tijd of een dag geweest dat men daar door kon lopen. En ze zijn daar in één keer doorgegaan. Ze hebben stenen meegenomen, daar achtergelaten en 12 andere stenen meegenomen het beloofde land in. En dan stroomt het water terug door de bedding van de Jordaan. Als je dan de volgende dag gaat kijken om het eerste gedenkteken te zien, wat zie je dan? Ja, je ziet helemaal niks van die stenen. Die stenen zijn onder water verdwenen. Er staat wel in het verhaal, ze zijn daar tot op de huidige dag, maar dan moet je toch echt een duikbril nemen en dan moet je in het water gaan. Misschien als het water heel, heel, heel erg laag staat, dat dat gedenkteken een beetje boven water komt. Maar het verdween onder water. Je zou bijna kunnen zeggen, die stenen die zijn begraven in het water. Er zijn gelukkig 12 andere stenen die zijn meegenomen de oever op. En die zijn opgebouwd tot een gedenkteken in Gilgal. En daar wordt uitvoerig over gesproken in het slot van hoofdstuk 4. Jozua die zegt tegen het volk, luister, als je nou later een keer met je kinderen hier langskomt en de kinderen vragen, waar zijn die stenen voor? Waarom staan die stenen? Dan kun je vertellen wat God gedaan heeft op deze plaats. Hoe de rivier drooggevallen is, hoe het hele volk door de Jordaan getrokken is, hoe God een geweldig wonder heeft gedaan. Hij noemt in hetzelfde betoog ook nog de Schelfzee, waar ze eerder doorgetrokken zijn, dat is 40 jaar eerder. Maar dan hoe ze door de Jordaan getrokken zijn, hoe ze hier het land zijn binnengekomen. Wat een indrukwekkend gebeuren. Maar wat een prachtige geestelijke les schuilt hierin. En dan moet je misschien even heel diep gaan nadenken. Maar ik hoop dat, als u zou stil worden, als u de tijd zou nemen, dat u zegt, dat wat daar gebeurt, dat heeft toch een geweldige gelijkenis met dat wat in ons leven gebeurt. Als je christen wordt. Is er ook niet een waterbad waar we door moeten gaan en waar we iets moeten achterlaten? Er zijn 12 stenen gekomen van buiten het beloofde land. En ze kwamen niet verder dan de rivier. Je zou kunnen zeggen, ze zijn in de rivier begraven. En er zijn 12 andere stenen genomen uit de rivier en die zijn het beloofde land binnengegaan. In België, zou ik kunnen zeggen, valt u op wrang. Gaat u het licht op. En zeg u, het lijkt zo ongelooflijk op dat wat mag gebeuren als je christen wordt. Dan is er een waterbad, dan is er een doop, dan is er een prachtig symbool. En in dat waterbad blijft als ware iets achter. Wat blijft erachter? Wel, je zou kunnen zeggen, de oude mens, die wordt begraven. Maar een nieuwe mens staat op en die mag het beloofde land binnengaan. Die mag wonen en leven in de gemeenschap van de Heer Jezus Christus. En ik denk dat er in de hele Bijbel geen mooiere afbeelding is, geen mooiere illustratie is van wat gebeurt met de doop. Ik heb het op mijn hart te zeggen, te vragen als hier iemand is die nog niet deze weg gegaan is, die wel de Heer Jezus kent, maar die nog niet door het waterbad gegaan is. Spreek een van de oudsten aan en maak een afspraak en laat je dopen. Wees gehoorzaam aan de opdracht van Jezus Christus die de discipelen de wereld ingezonden heeft om mensen die tot geloof kwamen ook te dopen, zodat ze klaar waren en een getuigenis hadden gegeven van hun christen zijn. Maar ik denk dat verreweg de meesten van u wel die stap gezet hebben. En dan wil ik u nog één stapje verder meenemen. Dan is het misschien jaren geleden dat de oudsten met u gesproken hebben over de doop. En misschien ook uitgelegd hebben, zeker hebben uitgelegd, hè, wat de diepe betekenis is van de doop. Dat de oude mens begraven moet worden, maar dat er een nieuwe mens moet opstaan. Waarom? Omdat wij allemaal, als wij christen worden, met Jezus Christus gekruisigd zijn en met hem opgewekt zijn tot een nieuw leven. Dat is de boodschap die Paulus met name in Romeinen 6 heel erg duidelijk maakt. Er is eigenlijk de vergeten boodschap die zo weinig verkondigd wordt in de gemeente van Jezus Christus. En toch die je leven zo ongelooflijk rijk kan maken. De Israëlieten moesten door de rivier heen en dan konden ze het beloofde land binnengaan. En weet u wat het heerlijke is van dit verhaal? Het is er niet één achtergebleven. Er waren mopperaars, er waren pessimisten, er waren allerlei moeilijke mensen die altijd allerlei argumenten hadden. Maar toen Jozua zei, kom op, maak je klaar, we gaan nu vandaag het beloofde land binnen. Dan zijn ze gegaan en dan lees je ook aan het eind van de hoofdstuk, daar trokken ze het beloofde land binnen tot de laatste man. Er is ook niemand achtergebleven in de rivier. Dat was Gods bedoeling niet. Ze zijn door de rivier gegaan, het beloofde land binnen. En als ik dan de geestelijke toepassing heb, we mogen door de rivier, door het deel hebben aan het lijden van Jezus Christus, maar ook door het deel hebben aan zijn opstanding, mogen we de rijkdom van Jezus Christus binnengaan. Als je Efeze 2 leest, dan staat er eerst, we zijn dood door zonde en misdaden, maar dan staat er, we zijn mee levend gemaakt, mee opgewekt. En lees je Romeinen 6, dan kun je geloof ik 10 keer lezen dat we mee gestorven zijn, maar mee opgewekt zijn. We zijn samengegroeid met zijn dood. We zijn verbonden met zijn begrafenis. Maar we zijn ook verbonden met de opstanding. Ik zou zeggen, ga het eens lezen. En doe het biddend, met een biddend hart. En vraag God dat hij alle rijkdom eigenlijk van dat beeld en van dit verhaal wil tonen. En dat het werkelijkheid mag worden in uw leven. En dan is het goed te beseffen waar je staat. Ik heb aan het begin van de toespraak gezegd, denk eens over na, waar sta je nou eigenlijk? In de Jordaan of in de woestijn of in het beloofde land? De woestijn is een plaats van ongeloof, van ongehoorzaamheid, van teleurstelling en van nederlagen. En beloofde land, dat is een heerlijke plaats van overwinning. Een plaats van geloof en gehoorzaamheid. Een plaats van verrassingen en waar God je optimaal zegenen wil. Is dat de hemel? Nee, dat is nog niet de hemel. Het is eigenlijk de sfeer op aarde, de realiteit op aarde, als we de volle rijkdom van wat Jezus Christus geven wil. Als we dat mogen gaan ervaren. En dan ervaar je daar een nieuwe kracht en nieuw leven en de rijkdom van de Heilige Geest. En overwinningen. Door Jezus Christus. Nog twee details uit het verhaal. En dan moet ik het gaan afsluiten. Wanneer gebeurde dat? Het is zo prachtig mooi dat in Jozua 4, aan het eind van het hoofdstuk, daar wordt geschreven: het volk nu is uit de Jordaan opgeklommen op de 10e van de eerste maand. En ze legerden zich te Gilgal aan de oostelijke grens van Jericho. Het gebeurde op de 10e van de eerste maand. Dat is natuurlijk niet de maand januari, dat is logisch. Hè? Het is het Joodse volk, het is 10e van de eerste Joodse maand, de maand Nissan. Dat is iets waar je zo overheen leest en waar je dat je eigenlijk zo vergeten hebt. Tenzij dat er een lichtje opgaat. Dat je zegt, hé, dat is een heel bijzondere datum. Ik denk broeder Johan, die zo bezig is altijd met al die Joodse toestanden, het zou kunnen zeggen. Wat is er aan de hand op de 10e Nissan, zeg het eens. Begin van de uittocht. En het begin van het Pascha. Dan begint eigenlijk de voorbereiding van het Pascha. En op de 14e dan wordt het Pascha gevierd. Nou, het is zo prachtig dat de goddelijke planning, de goddelijke timing zo is, dat het volk, u weet, ze waren in Egypte. Het laatste wat ze daar deden was het vieren van het Pascha. En dan gingen ze eruit. He, daar begon het, op de 14e. En nu zijn ze bij de grens van het beloofde land gekomen. En dan is het eerste wat gebeurt. Het Pascha vieren. En dan komen ze aan precies op de 10e, de dag waarop de voorbereiding van het feest moet beginnen. Het feest werd dan 4 dagen later gevierd. U kunt misschien in uw Bijbel zien, Jozua 5, daar staat besnijdenis en Pascha. Eerst moesten daar de mannen besneden worden, dat was in de woestijn nagelaten. Maar als dan de besnijdenis is uitgevoerd, dan na 4 dagen, dan viert men het Pascha. Het allereerste is het vieren van het Pascha. En ik zou zeggen, deze geestelijke boodschap is er. Elke overwinning, alle rijkdom van het nieuwe leven is door Jezus Christus en door zijn opstanding. Waaraan het Pascha ook herinnert. Paulus schrijft dus over ook ons Paaslam is geslacht en dat is Jezus Christus. Dus dat is het eerste opmerkelijke wat echt verwijst naar de opstanding van Jezus Christus. Ze kwamen uit de rivier op de 10e, zoals Jezus Christus is opgestaan. Het wijst naar zijn opstanding. Dan het tweede, men gaat het Pascha vieren in Gilgal. Was een kleinere plaats, vlak bij Jericho, maar met een schitterende naam. Weet u wat Gilgal betekent? Heb ik nooit hierover gesproken. Afgewenteld. Afgewenteld. En dat vind ik een van de mooiste woorden uit het Oude Testament. Waarom? Omdat dat woord terugkomt in het Nieuwe Testament. En weet u waar? Bij de grafsteen van Jezus Christus. Als op de paasmorgen vroeg de vrouwen naar het graf gaan, dan zeggen ze tegen elkaar, wie zal die steen, die grote steen afwenden? Een steen van 2000 kilo. Nou, daar waren die vrouwen net niet tegen opgewassen. En God stuurde een engel en die kon met twee vingers zo even die steen opzij doen. Hè? En dan was het graf open en dan was zichtbaar dat Jezus Christus daar niet meer was. Hè? Dat woord daar, die naam van Gilga, ook dat verwijst naar Jezus Christus en zijn opstanding. Alle rijkdom die God u geven wil in het nieuwe leven, dat is door Jezus Christus, door zijn lijden, door zijn sterven, door zijn begrafenis en door zijn opstanding. En misschien zegt u, ja, dat is een mooi verhaal. Ik vond het een boeiend verhaal, maar dat is voor mij nog onbereikbaar. Ik sta nog voor de Jordaan. Wel, dan wil ik u bemoedigen. Toen de Israëlieten stonden voor de rivier was ver buiten zijn oevers. Het was misschien 1,5 kilometer breed, volgens een boek wat ik las. En ze hebben gedacht, ja, hoe komen we hier ooit aan de overkant? In menselijke kracht was het ondenkbaar, onmogelijk. Er was een God op de troon, de schepper van hemel en aarde. En voor hem was het een kleinigheid. En hij heeft een weg gebaand dwars door de rivier. Hij is overwinnaar. Hij heeft de rivier drooggelegd. Jezus Christus werd gedoopt in diezelfde rivier. Zouden wij niet verlangen om door die rivier te gaan naar de overkant? God wil dat u deelt in het lijden en sterven van Jezus Christus. Zoals het beschreven wordt in de brieven van Paulus. En door geloof, in geloof mogen we onze hand erop leggen en zeggen, ik wil u volgen door de rivier. Ik wil dat beloofde land binnengaan. Ik wil al uw zegeningen ervaren en kennen in mijn leven. Zullen we een moment samen danken en bidden. Vader in de hemel, we willen u zo van harte danken en eren en eerbiedigen en groot maken voor uw geweldige handelen in de geschiedenis van Israël. Dat er zulke kolossale beelden zijn, illustraties zijn van wat u doen wilt in deze wereld. Met uw volk Israël, u hebt hen een heerlijke toekomst beloofd en u zult die geven door de Heer Jezus Christus in het beloofde land rondom Jeruzalem en in Jeruzalem. We zien uit naar de dag dat Jezus Christus terugkomt en zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Vader, anderzijds willen we u zo van harte danken dat u door de Heilige Geest ons doorzicht of inzicht wilt geven in uw bedoeling met de gemeente. Dat ook wij door de rivier, door het water mogen gaan, maar dat we dan de volle rijkdom van Jezus Christus mogen kennen en ervaren. O God, en we beleiden u dat we het misschien gebrekkig en met tekortkomen hebben gezegd, maar wilt u door de Heilige Geest het duidelijk maken diep in ons hart wat u ons wilt geven, wat u ons wilt schenken. En geef ons een open hart, geef ons veel geloof om die uitgestoken hand van u aan te nemen, in geloof te aanvaarden dat wat u wilt geven. Dank u voor de Jordaan. Dank u, Heer Jezus Christus, dat u bereid was om ook daar af te dalen. Dank u dat u bereid was om het dodenrijk in te gaan, dat u dwars door de dood heen gegaan bent. Om ons het leven te geven, om ons rijke mensen te maken, om ons nieuw leven te schenken. En Vader, we bidden voor onszelf en we bidden voor elkaar dat ieder die hier in deze ruimte is, deel mag hebben aan dat heerlijke nieuwe leven dat u ieder van ons wilt geven. O God, geef ons geloof. Geef ons vertrouwen om in uw voetspoor te gaan. Zoals de Israëlieten achter de ark aan gegaan zijn, dwars door de rivier, maar ook opgeklommen zijn op de oever. En mochten wonen in het land der belofte. En al uw zegeningen ervaren. Vader, we danken u dat u uw zoon gegeven hebt om dit mogelijk te maken. En Heer Jezus Christus, we danken u dat u gehoorzaam was en dat u gegaan bent. Dat u bereid was te lijden, te sterven, maar ook om op te staan. En nieuw leven te schenken aan ieder van ons. Glorie voor uw naam. En Heilige Geest, we bidden u dat u het werk dat u hier wilde doen, dat u dat wilt voortzetten in ons aller hart en leven, tot de heerlijke rijkdom van de overwinning ons aller deel mag zijn. Glorie voor uw eeuwige en heerlijke drie-enige naam. Amen.